En we lezen met elkaar Lucas hoofdstuk 1 vanaf vers 26. En dan lezen we Gods woord als volgt, vers 26. In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was. En die engel werd gezonden naar een maagd die ondertrouwd was met een man van wie de naam Jozef was, uit het huis van David. En de naam van die maagd was Maria. En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: wees gegroet, begenadigde. De Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. Toen zij hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden. En zij vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. En de engel zei tegen haar: wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren. En u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God, de Heere, zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn, tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Maria zei tegen de engel: hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde en zei tegen haar: de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het heilige dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden. En zie, uw nicht Elisabeth is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar die onvruchtbaar genoemd werd. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Maria zei: zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg. Wij denken deze morgen na met elkaar over vers 31 tot en met 33, waar de engel de geboorte van Jezus aankondigt. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren, u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn, hij zal de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. Hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. En ik heb als thema voor de boodschap van deze morgen het thema gekozen: Jezus, hoop van de volkeren. En dat is afkomstig uit een lied, waarschijnlijk wel een bekend lied. We gaan hem ook zingen aan het eind. Een lied geschreven door Brian Doerksen, een bekende zanger en songwriter. En hij schreef dat lied in een hele donkere periode eigenlijk. Een donkere periode waarin de westerse wereld zich toen bevond. Want we weten allemaal van 11 september 2001, toen twee vliegtuigen, gekaapte vliegtuigen, zich in de twee torens, de twee Twin Towers, boorden. En één vliegtuig, ook een gekaapt vliegtuig, zich boorde in het Pentagon in Washington DC. Waar 3000 mensen omkwamen. Alle complottheorieën ter spijt. Die zijn er natuurlijk ook, als je daarmee bekend bent. Al het politiek gekonkel misschien daaromheen ten spijt. Maar het was een gitzwarte dag voor Amerika, voor de westerse wereld. 3000 mensen die tijdelijke met het eeuwige verwisselden. En de westerse wereld was in rep en roer. Alle zekerheid werd als het ware onder ons vandaan geslagen. De beurzen kelderden naar een dieptepunt zoals ze nog nooit gekelderd waren. Een gitzwarte dag en ook gevolgd door een gitzwarte periode. En in die periode schreef Brian Doerksen in het lied Jesus, Hope of the Nations. Jezus, hoop van de volken. En dat is ook wat, ja, hoe je de tekstgedeelte waar we over na gaan denken goed zou kunnen samenvatten. Jezus, hoop van de volken. En ik denk dat je het nog vollediger zou maken door te zeggen, het thema is niet Jezus, hoop van de volken, maar Jezus, hoop van Israël en van de volkeren. Want als we kijken naar ons tekstgedeelte, dan vallen ons een paar dingen op. We lezen in vers 32 over dat Jezus geboren zal worden, dat hij in de maagd Maria ontvangen zal worden door de Heilige Geest zonder toedoen van een man. En dan noemt de engel wat eigenschappen op, wat kenmerken op van dat kind. En onder andere noemt hij dat hij de troon, dat de God, de Heere, hem de troon van zijn vader David zal geven. En hij zal over het huis van Jacob, dat is Israël, koning zijn tot in eeuwigheid en aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Nou, dat is waar ik voornamelijk op in wil zoomen. Op dat gedeelte, die woorden die gaan over het koningschap van Jezus. En ik wil je laten zien dat daarin ook echt daadwerkelijk Jezus de hoop is voor Israël en voor de volkeren. We lezen dus dat hij de troon van zijn vader David, dat hem de troon van zijn vader David gegeven zal worden. Wat wordt daarmee bedoeld? Nou, wat we gaan doen is, ik heb twee gedachten, twee punten. En eerst gaan we kijken naar de inhoud van deze aankondiging. En dan met name over dat koningschap en over het huis van Jacob, dat hij daar koning over zal zijn. Dat is een soort van vlucht, zou je kunnen zeggen. We gaan met elkaar in het vliegtuig zitten en we gaan een vlucht maken met elkaar rondom dit thema. En dan het tweede punt zal zijn, waarom is deze aankondiging hoopgevend? Dat zal meer, zeg maar, de landing zijn van het vliegtuig, zodat we niet blijven zweven, zeg maar, in inhoud, om het maar even zo te zeggen. Maar ook daadwerkelijk hoop ik dat we zullen landen en daar ook praktisch onze hoop uit zullen halen. En we lezen dus over dat hem de troon van zijn vader David gegeven zal worden. En we gaan eigenlijk starten in 2 Samuel hoofdstuk 7. En dat zou fijn zijn als je dat met mij wil opzoeken. Want die woorden, hem zal de troon van zijn vader David gegeven worden, dat heeft natuurlijk ergens zijn oorsprong in de oren van Maria, van Jozef en van de tijdgenoten, van hun tijdgenoten. Ja, heeft dat een bepaalde betekenis gehad? Ze hebben dat meteen gelinkt naar iets waarmee ze bekend waren. Namelijk, ze waren doorkneed met de schriften. En in 2 Samuel 7 lezen we over koning David. Hij is op dat moment koning van Israël. Nog van Juda en van Israël. Het koningschap was nog niet verdeeld. Dus nog de 12 stammen waar hij koning over was. En David heeft hier iets in zijn hart. Hij heeft een verlangen, een oprecht verlangen voor God. Namelijk, hij wil heel graag voor God een tempel bouwen. Hij kijkt naar zijn eigen huis en zegt, jongen, moet je kijken in wat voor huis ik woon. En God woont nog steeds in die tent. Zou het niet nobel zijn en mooi zijn als we voor God een tempel zouden bouwen van steen? Dat is in zijn hart. En Nathan, hij overlegt dat met Nathan, de profeet. Profeet in die tijd. En Nathan, die zegt tegen hem, zonder dat hij de Heer had geraadpleegd, dat is goed, dat moet je doen. Vers 3, hoofdstuk 7, vers 3, 2 Samuel 7, vers 3. Nathan zegt tegen de koning, ga uw gang, doe al wat in uw hart is, want de Heer is met u. Nathan dacht waarschijnlijk, joh, dit is zo naar het hart van God. David heeft zo een hart voor God. Dit moet kloppen. Dit is goed. Dan komt God naar Nathan, 's nachts. In vers 4 lees je dat. En vers 5. En God zegt tegen Nathan in een droom, Nathan, je moet naar David gaan en zeggen dat het niet goed is. Dat hij niet de persoon is om de tempel te bouwen. Vers 5, zo zegt de Heer, zou u voor mij een huis bouwen, voor mij om in te wonen? Vers 6, ik heb immers niet in een huis gewoond van de dag af dat ik de Israëlieten uit Egypte deed optrekken tot deze dag toe. Maar ik heb in een tent, in een tabernakel rondgetrokken. Nu dan, vers 8. Dit moet u tegen mijn dienaar zeggen, tegen David. Zo zegt de Heer van de legermacht, ik heb u van de schaapskooi vandaan gehad, van achter kleinvee, om een leider over mijn volk te zijn, over Israël. Ik was met u. Vers 10, ik heb aan mijn volk, aan Israël, een plaats toegewezen, het daar geplant, zodat het in zijn eigen gebied woont en niet meer heen en weer gedreven wordt. Vers 11, ik heb u rust gegeven van al uw vijanden. En dan vers 11b, het laatste stukje. Dat is een opmerkelijk zinnetje. Dan zegt de Heere, ook maakt de Heere u bekend dat de Heere voor u een huis zal maken. Met andere woorden, David herhaalt dat ook in zijn gebed, iets verderop, in zijn dankgebed. God zegt dit tegen hem, David, jij wil voor mij een huis bouwen, maar David, ik heb iets anders, ik heb iets groters. Ik ga voor jou een huis bouwen. En dan bedoelde de Heer dit, dat legt hij ook uit verderop, vers 13... Die zal voor mijn naam een huis bouwen en ik zal de troon van zijn koningschap, van David, voor eeuwig bevestigen. Vers 16, uw huis en uw koningschap zullen voor uw ogen voor eeuwig vaststaan. Uw troon zal voor eeuwig zeker zijn. Overeenkomstig al deze woorden, heel dit visioen, zo sprak Nathan tot David. God zegt dus tegen David, David, ik ga voor jou een huis bouwen. Met andere woorden, ik ga ervoor zorgen dat jouw troon voor eeuwig vast zal zijn. Dat het niet zal ontbreken aan iemand op jouw troon. Jouw nageslacht zal voor eeuwig, iemand uit jouw nageslacht zal voor eeuwig koning zijn. En ik vind het zo mooi. Even een uitstapje. Dit is evangelie. Dit is iets wat je vaak terughoort, dit refrein. Dat wij zeggen, God, ik zal voor u. En dat de Heer dan zegt, jij zal voor mij, ik zal voor jou. Dat is zo evangelie. David, jij probeert mij in jouw plan te zetten. Maar David, ik zet jou in mijn plan. Het is groter, David. Ik zie dat zo ook terug met Petrus. Petrus was natuurlijk zo'n type man, hè, zo'n ik zal. En vanuit de oprechtheid van zijn hart, zoals bij David ook. Ik bedoel, daar kan je denk ik niks van zeggen. Het was de ijver van de Heere die hij in zijn hart had. Net als Petrus. Hij had een passie voor de Heer Jezus. Een ik zal man. En we kennen de geschiedenis, hè, dat net voor de kruisiging dat Jezus de voeten wil wassen van zijn discipelen, het werk van een slaaf wil doen. En dat Petrus, als hij bij Petrus komt, dat Petrus zegt, dit never en nooit. Zal u mij de voeten wassen? Ik zal u de voeten wassen. Ik wil u dienen. En Jezus zegt, als jij niet gewassen wordt, Petrus, dan heb je geen deel aan mij. O Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn hoofd en mijn handen, maar alles. Dat was Petrus ook. Met andere woorden, Petrus, jij moet leren dat het dienen, jouw dienen van mij, niet de basis is voor jouw leven met God. Mijn dienen van jou is de basis van jouw christenleven. Zo ook iets verderop, met weer Petrus. Dus hetzelfde refrein, zeg maar. Dezelfde elementen heeft dat. Waar Jezus zegt, jullie discipelen, aan het eind van zijn leven, zullen allemaal aanstoot aan mij nemen. En dan zegt Petrus, zij zullen allemaal aanstoot aan u nemen. Al zullen zij allemaal aanstoot aan u nemen, ik niet, ik nooit. Never and to nooit. Ik zal mijn leven voor u geven. Ik zal mijn leven voor u geven. En dan zegt Jezus, Petrus, zal jij jouw leven voor mij geven? Daar stopt het. Hij zegt niet van Petrus, ik zal mijn leven voor jou geven. Maar dat hoor je. zal jij je leven voor mij geven. Petrus, ik ga mijn leven voor jou geven. Dat is evangelie, broeders en zusters. Dat is evangelie. Ik kan niks voor God. Met al mijn goede bedoelingen. Ik kan niks voor God bewerken. Maar God is een God van genade en van liefde. En hij komt naar ons toe om ons te verlossen en om ons te redden, om ons te dienen. Dat is de basis van ons leven, toch? Terug naar ons onderwerp. God gaat een huis voor David bouwen. En het zal hem niet ontbreken aan iemand op de troon van David. Want nog meer, dit was waarschijnlijk, want bij Maria en Jozef en in ieder geval bij hun tijdsgenoten, de Israëliërs, waar ze het naar gelinkt zouden moeten hebben, de troon van David, naar de belofte. Maar er was nog veel meer wat in het Oude Testament, volgens het Oude Testament, gaat over dat koningschap, over dat God het huis van David zal bouwen. Blader maar even met me mee naar Jeremia 30. Even een paar schriftgedeelten. Ik zei al, we zijn nu aan het vliegen. Even wat overzicht om deze inhoud van deze belofte, van deze aankondiging van de engel ook te begrijpen. Want het begint met begrijpen. Jeremia 30, vers 7. Daar lezen we als volgt. Wee, want die dag is groot. En er is geen als hij. Het is een tijd van benauwdheid voor Jacob. Er komt een tijd dat Israël zal zuchten. Benauwdheid zal kennen. Toch zal hij daaruit verlost worden. Want op die dag zal het geschieden. En dan spreekt hij over de verlossing van Jacob, van Israël. Want op die dag zal het geschieden, spreekt de Heere van de legermachten, dat ik zijn juk van uw nek zal breken en uw banden zal verscheuren. Vreemden zullen zich niet meer door hem laten dienen. Maar zij zullen de Heere, hun God, dienen en hun koning David, die ik hun zal doen opstaan. Hier wordt weer gesproken over hun koning David. Nou, David was al overleden in die tijd. Dit moet dus duiden op iemand anders. Ezechiël 34. Blaad hem even met me mee. Ezechiël 34, vers 20. Waar ook gesproken wordt over David. Over koning David. En waar eigenlijk die belofte van dat koningshuis van David verder wordt ontvouwd. Verder wordt opengemaakt. Verder wordt vormgegeven. Ezechiël 34, vers 20. Daarom, zo zegt de Heere, Heere tegen hen, zie, ik zal zelf oordelen tussen het vette kleinvee en het magere kleinvee. Omdat u al het zwakke met flank en schouder wegduwt en met uw horens stoot totdat u ze naar buiten toe verspreid hebt. En dan zegt de Heere, ik zal mijn schapen verlossen, zodat ze niet meer tot prooi zullen zijn. Ik zal oordelen tussen kleinvee en kleinvee. Ik zal over hen één herder doen opstaan. En die zal ze weiden. Sprekend over het volk Israël. Die zal ze weiden. Mijn knecht David. Hij zal ze weiden. En hij zal een herder voor ze zijn. En ik, de Heere, zal een God voor ze zijn. En mijn knecht David zal vorst zijn in hun midden. Ik, de Heere, heb gesproken. Ik ben zelf in mijn stille tijd met koningen bezig, met het boek 1 en 2 Koningen. En wat daar zo opvalt is, ik word daar zelfs een beetje chagrijnig van, weet je. Als je het boek leest en als je ziet hoe het begon met David die de Heere diende en Salomo ook. En als je dan leest hoe een bende het werd onder de koningen, hoe ze zeg maar hun macht misbruikten en het volk Israël over hen heerste en afgoderij invoerde. En het volk ging kapot, zeg maar, onder de dienst van die koningen. En dat is wat je hier ook leest van, er zijn herders, spreek het over de koningen en misschien ook over de valse profeten in Israël, in de tijd van Ezechiël, die het volk niet weiden. die het volk niet dienen als leiders van het volk, maar over hen heersen en hun macht misbruiken. En dan zegt God, maar er komt een tijd, dat zal ik mijn knecht David geven. En die zal koning zijn over het huis van Israël. En die, dat zal de goede herder zijn. Hij zal mijn volk weiden. Hoofdstuk 37, vers 25. Misschien een beetje technisch, hè, maar het is wel goed om het even in perspectief te zetten. Dat het inhoud heeft. Dat je begrijpt wat dat betekent. Dat Jezus de troon van David zal bestijgen. Ik ga dat zo nog iets verder uitwerken. Jeremia, of Ezechiël 37, vers 24. En mijn knecht David zal koning over hen zijn, sprekend over het volk Israël. Voor hen allen zal er één herder zijn. Zij zullen in mijn bepalingen wandelen en mijn verordeningen in acht nemen. En die houden, zij zullen wonen in het land dat ik aan mijn knecht, aan Jacob gegeven heb, waarin uw vaderen gewoond hebben. Zij zullen daarin wonen, zij met hun kinderen en hun kleinkinderen tot een eeuwigheid. En mijn knecht David zal tot een eeuwigheid hun vorst zijn. Ik zal een verbond van vrede sluiten. En dat zal een eeuwig verbond met hen zijn. En als laatste lees ik jullie nog voor Hosea 3, vers 4 en 5. Hoef je niet op te zoeken. Want de Israëlieten, zegt Hosea, de Israëlieten moeten veel dagen zonder koning en zonder vorst blijven. Zonder offer en zonder gewijde steen. Nou, ik denk dat dat de tijd is waarin wij leven. Heeft Israël een koning op dit moment? Is er iemand op de troon van David in Jeruzalem op dit moment? Was er in de tijd van de ballingen, toen ze terugkwamen uit ballingschap, uit Babel en Assyrië. Uit Babel moet ik zeggen, want Assyrië zijn ze niet teruggekomen. Is er toen een koning geweest? Nee. Het koningshuis is niet hersteld. Zerubabel was er, een regeerder, maar geen koning. Ze moeten veel dagen zonder koning en zonder vorst blijven. Daarna, zegt Hosea, zullen de Israëlieten zich bekeren. En ze zullen de Heere hun God zoeken. En David hun koning. Zij zullen zich in diep ontzag tot de Heere en zijn goedheid wenden. In later tijd. En letterlijk staat daar in het laatst van de dagen. En we kennen allemaal de bekende gedeeltes. En misschien moet je daar wel even naartoe bladeren. Jesaja 9 en Jesaja 11. Onze kinderen hebben hem ook nog uit het hoofd geleerd. Ik heb vanmorgen nog het prachtige lied van Selo ook in onze kamer gedraaid. Een kind is ons gegeven. Of is ons geboren en een zoon is ons gegeven. Bekende kersttekst zou je kunnen zeggen. Jesaja 9, vers 5. Prachtige tekst. Jesaja 9, vers 5. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En de heerschappij die rust op zijn schouder. Sprekend van zijn koningschap. En men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen. Op de troon van David en over zijn koninkrijk om het te grondvesten en te ondersteunen door recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. De naijver van de Heere van de legermachten zal dit doen. Jesaja 11, een paar bladzijden verder. Vers 1, sprekend over het koningschap van David. Iemand die plaats zal nemen op zijn troon. Jesaja 11, er zal een twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï. Sprekend, Isaï was natuurlijk de vader van David. Hè? Uit die afgehouwen stronk, waar niks meer van zichtbaar is. Van dat koningshuis wat niet meer met onze blote oog te zien is. Toch is er een stronk onder de grond, zou je kunnen zeggen. En uit die stronk zal een twijgje opgroeien. En een lood zal uit zijn wortels vrucht voortbrengen. En dan sla ik even een paar versen over omwille van de tijd. Vers 6. Een wolf zal bij een lam verblijven. Een luipaard bij een geitenbokje neerliggen. Een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn. Een kleine jongen zal ze drijven. Koe en berin zullen samen weiden. Hun jongen zullen bij elkaar neerliggen. Een leeuw zal stro eten als het rund onder het koningschap van deze Messias. Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder. In het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel mijn heilige berg. want de aarde zal vol zijn van de kennis van de Here, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Want, en dit is even je oren open. Want op die dag zal de wortel van Isaï er zijn. Die zal staan als banier voor de volken. Naar hem zullen de heidenvolken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn. Er komt een dag, broeders en zusters, dat deze Jezus, waar we van hebben gelezen in de aankondiging van de engel aan de maagd Maria, koning zal zijn en zijn plek zal innemen in Jeruzalem op de troon van David. En dat zal tot een ongekende zegen zijn voor het volk Israël. Zij zullen tot inkeer komen. Zij zullen deze koning erkennen als hij komt met macht en majesteit. En het zal tot heil zijn, tot zegen zijn van de volkeren. En dat ga ik je verder nog uitwerken. Nu eerst even de vraag. Is dit al vervuld? Want je kan natuurlijk, we hebben natuurlijk allemaal onze achtergrond. Ik heb mijn achtergrond, jij hebt jouw achtergrond. En mij is altijd geleerd dat koningschap van Jezus, waar we ook van lezen in Openbaring 20, dat hij in Jeruzalem voor 1000 jaar zal regeren, in een rijk van vrede, van gerechtigheid, en waarin wij met hem zullen regeren. Ik heb altijd geleerd dat dat nu is, de tijd waarin wij leven. Dat nu Satan gebonden is. Ik denk dat de meesten van ons Openbaring 20 wel kennen, dat Satan gebonden is. Dat wij nu in een soort van die eindtijd leven van koninkrijk. Jezus zit op de troon, aan de rechterhand van zijn vader. Dat zou dan de troon van zijn vader David zijn. En hij regeert nu en tot aan het eind van de tijden. Dan zal hij terugkomen en zal de eeuwige staat aanbreken. Nou, dat komt, en ik heb even getwijfeld van moet ik dat gaan noemen, maar ik ga het toch doen. Dat komt ergens vandaan, die gedachte. En dat komt namelijk hier vandaan. En dat kan je helpen. Ook in de rest van de bestudering van het woord. Namelijk, toen de christelijke gemeente geboren werd, in Handelingen, werden zij enorm vervolgd. We kennen de verhalen van Nero, keizer Nero, de Romeinse Rijk, wat zich fel kantte tegen de christenen. Zelfs zo dat ze als fakkels gebruikt werden voor straatverlichting. Verschrikkelijk. In het jaar, rond het jaar 300 echter, kwam keizer Constantijn. En toen gebeurde er iets, namelijk dit. Het Romeinse Rijk was niet meer tegen de christenen. Keizer Constantijn bekeerde zich tot het christendom. En hij riep het christendom uit tot staatsgodsdienst. Ergens 313, 12... rond die tijd. Dat veranderde enorm natuurlijk. Want de christenen werden eerst vervolgd. En nu ineens was het staatsgodsdienst. En dan moet je je voorstellen. Je burgers service nummer, zou je kunnen zeggen, was verbonden met je lidmaatschap van de kerk. Je kan je voorstellen dat nagenoeg iedereen lid was van de kerk en in naam christen was. Met andere woorden, het christendom explodeerde. Iedereen werd christen. Bijna iedereen. Want het was verbonden met de staat. Met je lidmaatschap van het Romeinse Rijk werd je automatisch lid van de kerk. Iets daarna, ergens rond 400, kwam Augustinus ten tonele. Een bekend kerkvader. En ik weet niet of je zijn boek De Belijdenis wel eens hebt gelezen, maar dat is een magnifiek boek. Dat is ontzettend mooi. Die man hij was filosoof, theoloog en hij heeft inzicht over God en de omgang met God. Dat is fascinerend. Daar kan je echt van genieten. Ik kan ervan genieten. Maar deze man, Augustinus, die leefde natuurlijk in zijn tijd en die zag dat gebeuren. Dat het christendom enorm groeide. En hij keek naar zijn tijd en hij duidde dat als volgt. Hij leefde natuurlijk ergens in 400. En hij duidde het als volgt. We leven in het 1000-jarig vrederijk. Christus zit op de troon. Hij regeert over zijn kerk. De wereld zal spoedig helemaal christelijk worden. En de tijd van vrede, van recht en van gerechtigheid door de christelijke wetten die goed zijn, zal aanbreken. En als dat zal aanbreken, zal Jezus terugkomen, zal de eeuwige staat intreden. Jezus is dus op de troon op dit moment. Satan is gebonden, want kijk, de wereld wordt christelijker. Het kwaad wordt uitgebannen, zou je kunnen zeggen. En dan komt Jezus terug. Hij verwoordt dat onder andere in zijn boek De Stad Gods. Ik noemde al, Augustinus is een kerkvader. Dat wil zeggen, hij heeft enorme invloed gehad op ons denken, op onze theologie. En ook de reformatie heeft daar, zeg maar, dat denken in zich meegenomen. Met andere woorden, Jezus is nu koning en Satan is nu gebonden. Dat duidt, ik hoop dat het misschien je wat helpt, van waarom je zo misschien bent opgegroeid. Van het koninkrijk is nu, er komt geen millennium, zoals we dat lezen in Openbaring 20. Jezus is nu koning van de kerk en straks zal nieuwe hemel, nieuwe aarde komen. En er komt geen periode meer voor Israël dat het tot herstel zou komen, dat Jezus fysiek als opvolger van David zal regeren. Dat komt niet meer. Israël was natuurlijk ook helemaal niet in beeld bij Augustinus. Helemaal niet. Begrijpelijk. Ik bedoel, we hoeven hem niet te veroordelen. Het is begrijpelijk. Ik denk, misschien als ik die plek had gehad, had ik het ook ontwikkeld misschien. Zo gedacht. Maar er is natuurlijk nogal wat gebeurd de afgelopen 100 jaar, 1948. Ineens is er wel een staat Israël. Ineens zien we wel dat er dingen gebeuren. En bestaat Israël wel? En zien we dingen in, ja, zien we voortekeningen van dingen die in vervulling gaan. De vraag is dus, is dit vervuld? Ik heb een keer met een predikant van mijn vorige gemeente, echt een lieve broeder, maar die zei ook tegen mij, Janne zegt, het is nu. We leven nu in dat rijk, zeg maar. Satan is nu gebonden. Ik zeg, Satan is nu gebonden. Hoe kan je dat volhouden? Wij zijn, Paul en ik zijn afgelopen vrijdag hebben we zijn we een dag in Amsterdam geweest. Hebben we een rondwandeling gehad van Stichting tot Helders Volks. Kan je volhouden als je daar wandelt dat Satan gebonden is? Ik denk het niet. Ik denk niet dat we dat met elkaar kunnen volhouden. Satan gaat rond als een brullende leeuw. En hij wordt zelfs de god van deze eeuw genoemd. De vorst van deze wereld op dit moment. Is dit vervuld? Is het vervuld na de kruisdood en na de opstanding van Jezus? Nou, Handelingen 1, vers 6. Laat hem maar even met me mee. Handelingen 1, vers 6. Het vliegtuig gaat landen hoor. Houd hoop. Houd moed. Hou vol. Is het vervuld na de opstanding van Jezus? Jezus is opgestaan. Hij verschijnt aan de discipelen en hij geeft hen onderwijs. En Jezus zegt de discipelen vragen hem een vraag in vers 6, Handelingen 1, vers 6. Zij dan die samengekomen waren, vroegen hem, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? Dit leefde nog steeds bij hun. Dat is goed om even te zien. Dit leefde nog steeds bij hun. Dit leefde voordat Jezus kwam, dat ze een koning verwachten. En dat was niet van, oh domme Israëlieten, waarom verwachtte je nou toch een koning, zeg? Wat dom van je. Je had toch kunnen weten dat hij als lam zou komen alleen en dat hij zichzelf zou geven voor de zonde van de wereld en dat dat het zou zijn. En Jezus zegt dat niet, domme discipelen. Snappen jullie het nou nog steeds niet? Hij zegt op de vraag, komt nu dan de tijd, heren? Een begrijpelijke vraag, toch? Hij was opgestaan. Dingen vielen op hun plek. Hij had inderdaad het probleem van de zonde weggenomen. Zal nu dan de tijd komen, heren, voor Israël, dat het koninkrijk hersteld gaat worden? En dan zegt Jezus, niet domme discipelen, snappen jullie het nog steeds niet. Hij zegt, het komt jullie niet toe de tijden of de gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Ik heb voor jullie nu wat anders. Er komt een andere tijd, discipelen. U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria, tot aan het uiterste einde van de aarde. Er komt een andere tijd. En jullie spelen daar een gigantisch belangrijke rol in. Het komt jullie niet toe, de tijden en de gelegenheden te weten. Was nog niet vervuld. Jezus wijst het niet weg. Is het dan vervuld na zijn hemelvaart? Dat is natuurlijk een belangrijke vraag. Is het vervuld na zijn hemelvaart? Heeft Jezus dan de troon van David in de hemel bestegen en beklommen? Nou, daarvoor wil ik met je naar Openbaring. Houd moed. Het vliegtuig gaat landen. Nog niet. Dus laatste nog. Openbaring. En eerst even Openbaring 1, vers 19. Ik weet dat dat veel is. Maar ik vertrouw dat een ieder op zal pikken. Ook in, ja, waar die zit. In zijn eigen gedachten. In zijn eigen ook ontwikkeling rondom dit thema. Openbaring 1, vers 19. Daar lezen we eigenlijk de sleutelvers van dit boek. Johannes krijgt een visioen van Jezus. Jezus openbaart zich aan hem. En Jezus zegt tegen Johannes: schrijf nu op wat u hebt gezien. Schrijf nu op wat is. En schrijf op wat hierna zal gebeuren. Het boek Openbaring kun je onderverdelen in drie stukken. Eerste stuk, wat u hebt gezien. Hoofdstuk 1, Jezus die zichzelf openbaart aan Johannes. Het tweede stuk waarin je openbaring kan indelen. Wat is, namelijk hoofdstuk 2 en 3, de periode van de gemeenten. Onderwijs van Jezus aan de gemeente. Het derde stuk, en daarom noem ik het eventjes, waarin je het boek kan indelen, is wat hierna zal geschieden. Ik ga jou laten zien, Johannes, wat hierna zal geschieden. Wanneer begint dat wat hierna zal geschieden? Hoofdstuk 4. Hoofdstuk 4. Vers 1. Nog steeds de vraag beantwoordend, is het vervuld na hemelvaart? Hierna, schrijft Johannes, hoofdstuk 4 vers 1, zag ik en zie, dus na de brieven die Jezus citeert aan de gemeente. Hierna zag ik en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, de stem van Jezus, zei: kom hier omhoog en ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. Dus alles wat hier nu volgt is datgene wat hierna, na die periodes van de gemeenten, moet geschieden. En dan zien we iets, dan krijgen we een blik in de hemel dat de engelen en de dieren hun aanbidding geven. Dan in hoofdstuk 5, en dat is even waar ik naartoe wil met je. Hoofdstuk 5, daar begint zeg maar dat, die periode van wat hierna moet geschieden. En ik geloof dat de periode is na de tijd van de kerk, van de gemeente. Daar lezen we dit. Daar ziet Johannes dit. Ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat een boekrol. Van binnen en van buiten beschreven. Verzegeld met 7 zegels. Ik zag een sterke engel die met luide stem uitriep: wie is het waard om de boekrol te openen en om zijn zegels te verbreken? Maar er was niemand in de hemel en ook niet op de aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen of hem inzien. Deze boekrol wordt eigenlijk het hele boek Openbaring, dat heeft mij enorm geholpen in het verstaan van het boek Openbaring, is de afrolling van deze boekrol. Dus een goed verstaan van wat deze boekrol is, is essentieel voor het begrijpen van het boek Openbaring. Die boekrol, dat is de eigendomsakte van deze kosmos. En Johannes, die hoort hier die stem en die engel die zegt: wie is capabel, wie is het waard, wie is in staat om deze kosmos terug te vorderen onder de heersende machten en krachten? Wie is het waard? Wie mag dat doen? Wie kan dat doen? Vers 4. En ik huilde erg, omdat er niemand werd gevonden die het waard was. en die de boek, om de boekrol te openen, te lezen of in te zien. Snap je waarom Johannes helde? Er was niemand waard, er was niemand in staat. Er was geen hoop dat deze wereld ooit bevrijd zou worden van de heersende macht en de krachten. Het zou zo blijven zoals het was. Hij helde erg. En dan zegt die ouderlingen, dit vind ik zo mooi, vers 5. Een van de ouderlingen zei tegen mij, Johannes, huil niet. Huil niet. Zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn 7 zegels te verbreken. Er is iemand, Johannes. En er is iemand, broeder, zuster, die het waard is en die in staat is, die de volmacht heeft om deze aarde, deze kosmos terug te vorderen. Onder de macht van Satan vandaan en onder de macht van de dood vandaan en de macht van de zonde vandaan en de macht van de gebrokenheid vandaan, waar je misschien vandaag wel in zit. Er is iemand. Huil niet. Wees niet wanhopig. Er is hoop. Er is iemand. En zie je hoe hij genoemd wordt, deze iemand, deze Jezus. De leeuw uit de stam van Juda. Dat voert regelrecht terug naar de tijd van Jacob. Dat hij zijn zonen zegen. Dat hij tegen Juda zei, Juda, jij bent het. Jij zal heersen over jouw broers. Uit jou zal Silo komen. Zal een koning komen en zijn heerschappij is onder zijn voeten of zoiets. Je moet het maar eens even teruglezen. Ik heb niet tijd om alles. Maar er zal iemand komen, Juda, uit jou, die koning zal zijn. En de tweede titel, de wortel van David. Dat is waar het weer terugkomt. Dat is eigenlijk waar 2 Samuel 7 en Openbaring 5 elkaar raken. De wortel van David, die heeft overwonnen. De messiaanse titel van Jezus wordt hier gebruikt. En dan wordt die boekrol geopend. Dan gaat Jezus, en dat is dus het hele boek Openbaring, gaat Jezus deze aarde terugvorderen. En hij gaat tot zijn doel komen met Israël. Door de verdrukking, door de benauwdheid waar we ook over hebben gelezen in Jeremia 30. En dan bladeren we even helemaal door naar hoofdstuk 19. Hoofdstuk 19. Want als je het boek een beetje kent, dan zijn er 7 zegels. De boekrol wordt afgerold. 7 zegels. Uit het 7e zegels komen 7 bazuinen. Uit de 7e bazuin komen 7 schalen. Dat is de chronologie van het boek Openbaring. En dan, als die 7e schaal wordt uitgegoten, dan klinkt er iets bijzonders. Dat is dus eigenlijk het moment dat de aarde is teruggevorderd. Als het waar is dat die boekrol de eigendomsakte is van de wereld, naar ik van harte geloof, uit de context van het hele boek. Na die laatste openen van het laatste zegel, de laatste schaal, klinkt er iets bijzonders. Dat is hoofdstuk 16 trouwens, sorry. Hoofdstuk 16, vers 17. Ja, ik vind dit zo mooi. Ik hoop dat je er ook een beetje enthousiast over kan worden met alle teksten en alle gedeeltes. En ik hoop dat je de samenhang nog een beetje ziet. Dit, de 7e engel goot zijn schaal uit over de lucht en er klonk een luide stem uit de tempel in de hemel, vanaf de troon, die zei, het is geschied. Op Golgotha klonk, het is volbracht. Het is volbracht, tetelestai. De prijs is betaald. Sorry, hoofdstuk 16, vers 17. Hoofdstuk 16, vers 17. Een luide stem vanaf de troon die zei, het is geschied. Golgotha, het is volbracht. Hier aan het eind van Openbaring 16, als de laatste schaal wordt uitgegroot. Het is geschied. Met andere woorden, de kosmos is teruggevorderd onder de heerschappij van Jezus. Dan hoofdstuk 17 wordt het valse religieuze systeem geoordeeld. Hoofdstuk 18 wordt het valse politieke economisch systeem geoordeeld en overwonnen. En hoofdstuk 19 komt Jezus terug in macht en in majesteit. Hoofdstuk 19 vers 11. En ik werk toe naar Openbaring 20. Hoofdstuk 19 vers 11. Het is geschied. Jezus komt zijn overwinning opeisen. Ik stel het me zo voor. Golgotha was D-Day. We kennen het allemaal. D-Day, Decision Day. Toen de geallieerden het landen op de stranden van Normandië. Om het derde rijk van Hitler, het nazi-rijk, omver te werpen. Was D-Day de beslissende dag. Als de D-Day, de landing in Normandië, op de stranden van Normandië, waar velen de dood hebben gevonden, als dat was mislukt, zou het derde rijk niet omvergeworpen worden op dat moment. Maar D-Day lukte. Decision Day. Het is volbracht. En later, toen moest de bezetter moest nog het veld ruimen, moest nog uitgebannen worden. Dat was V-Day. Toen de laatste was uitgebannen, Victory Day. En dat is dit waar we het over hebben. Dit is Victory Day. Golgotha is D-Day. Dit, wat we nu lezen, is V-Day, Victory Day. Ik zag de hemel geopend, hoofdstuk 19, 11. En zie een wit paard en hij die daarop zat werd getrouw en waarachtig genoemd. En hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. Zijn ogen waren als een vuurvlam. En op zijn hoofd waren vele diademen. Hij had een naam die opgeschreven was en die niemand kent dan hij zelf. Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed. Dit lam is geen doetje, broeders en zusters. Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed. En zijn naam luidt het woord van God, Jezus zelf dus. En de legers in de hemel volgden hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. Uit zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God. En stond op zijn bovenkleed en op zijn dij deze naam geschreven. Koning der koningen en Heere der heren. De valse profeet en het beest worden in de poel van vuur geworpen. En dan hoofdstuk 20. Dat is waar ik met jou naartoe wilde. Ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. Hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel, en de Satan en bond hem voor 1000 jaar. Hij wierp hem in de afgrond en sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden. Totdat de 1000 jaar tot een eind gekomen zouden zijn. En daarna moet hij in korte tijd worden losgelaten. En ik zag tronen. Ze gingen daarop zitten en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus in de grote verdrukking. En om het woord van God die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden. Die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij werden weer levend. En zij gingen als koning regeren met Christus, de zoon van David. Met Christus. 1000 jaar lang. Hoe weet je dat dit in Jeruzalem is? Daar sluit ik mee af voor. Hoe weet je dat dit in Jeruzalem is? Daarna komt er nog een, wordt Satan losgelaten, vers 7. Wanneer die 1000 jaar tot een einde gekomen zal zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. Hij zal uitgaan om de volken te misleiden. Die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden, Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog. En een aantal is als het zand van de zee. Zij kwamen op over de breedte van de aarde, dus na het rijk van Christus, als hij zit op de troon van David, komt er nog een laatste slag, dat Satan de volkeren misleidt en zijn opstand brengt tegen koning Jezus. En omsingelde de legerplaats van de heilige en de geliefde stad. Nou, de geliefde stad kan mijns inziens niet anders zijn dan Jeruzalem. Jezus zal zitten op de troon van David. En hij zal regeren. En zijn rijk zal een rijk van recht en gerechtigheid zijn. Weet je wat ik ook zo mooi vind? Het herstel van Israël. Kijk, Israël moet nog tot herstel komen. En dat zal komen als hun koning David zal komen. Dat hij over het huis van Jacob koning zal zijn. Het herstel van Israël is als het ware ook het herstel van deze kosmos, van deze wereld. En dat komt zo overeen met de profetieën die we hebben gelezen in Jesaja 9. Dat de hele flora en de fauna hersteld zal worden in dat rijk van vrede en van gerechtigheid. Dat een kind bij het hol van een adder zich zal vermaken. Een tijd van ongekende vrede. De woestijn zal bloeien als een roos. We zingen het lied toch met elkaar? Dat zal dan zijn. De woestijn zal bloeien als een roos. En de steppen zal jubelen en juichen. Want het levend water van Gods geest maakt dorstig land tot waterbronnen. Hier is nog heel veel over te zeggen, maar ik stop. Voor het geval jullie gillend wegrennen. Dat wil ik natuurlijk niet. Jezus wordt koning over het huis van Jacob. Tot in eeuwigheid. Hij zal het koningschap straks overgeven aan zijn vader. 1 Korinther 15, lees het thuis maar even na. Dat koningschap heeft een eeuwigheidsperspectief. Waarom is dit hoopgevend, broeders en zusters, voor ons? We gaan landen. Waarom is dit hoopgevend? Ik heb er 4. Ik denk dat je er nog veel meer zou kunnen bedenken. Maar een van de dingen, de eerste die in mij opkwam, waarom is dit hoopgevend voor ons? Dat Jezus de troon zal bestijgen van zijn vader David en koning zal worden en het kwaad zal uitbannen. Dat we zo zien dat God zo ontzettend trouw is. Dat in het herstel van Israël, je moet je nagaan, het is zeg maar, nu al heb ik het hier opgeschreven. Als er zoveel jaren, 1000 jaar geleden, vanaf de laatste koning in Israël tot dit punt van de aankondiging. Het was 1000 jaar geleden dat de laatste koning was regeerd toen Maria de aankondiging kreeg. Dat God komt 1000 jaar later en zegt van ik zal dat koningschap echt herstellen. Ik zal Israël echt herstellen. En nu zijn we dus al 3000 jaar verder. En we zien de tekenen en de ritselingen ervan. God is zo ongekend trouw. Je ziet dat in het herstel van Israël. Dat mag je bemoedigen, voor ons ook als gelovigen uit de heidenen. Misschien zit je zelf ook in een donkere tijd dat je niks ziet van God en van zijn werk in je leven. Zoals en niks gezien wordt van het koningschap op dit moment in Israël. God is ongekend trouw. Er staat in het woord dat een ieder die op hem vertrouwt niet beschaamd zal worden. Die moet je eens meenemen in je hart, meedragen in je hart deze week. Iedereen die op hem vertrouwt zal niet beschaamd worden. Je zal nooit bedrogen uitkomen. Zelfs door zo'n diep dal dat er geen koningshuis is, dat er niks zichtbaar is van iets wat ook maar lijkt op Israël en de koningshuis, zal God zijn koning geven. En zo op dezelfde manier zal God vervullen. Ook in jouw leven, wat hij belooft in zijn woord. Hier kan je op staan. Dat is voor mij zo'n bemoediging. Als ik zo'n grote lijn pak en zie van God is zo trouw aan zijn woord. Hij doet wat hij belooft, broeders en zusters. Hij doet wat hij belooft. Tweede, waarom is dit hoopgevend? Nou dit, onrecht heeft niet het laatste woord. Er is zo ongekend veel onrecht in deze wereld. Maar er zal een tijd komen dat ze hun zwaarden en hun wapentuig zullen omsmeden tot ploegscharen. Dat wapentuig, sorry Koen, je zit in de wapenindustrie, maar je zal geen baan meer hebben in het Vrederijk. Het wapentuig zal omgesmeed worden tot landbouwwerktuigen. Al het onrecht zal verdwijnen als Jezus komt om de kosmos terug te eisen en koning zal worden. Ik las iets van, om dit even een beetje, dat je dat voelt. Wat een onrecht. Ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib kwam begin vorig jaar met het rapport wat omschreef dat 8 van de rijkste mensen ter wereld bij elkaar net zoveel vermogen hebben als de 3,6 miljard armste mensen ter wereld. Dat is onrechtvaardig. Daar kan je boos van worden. 8 van de rijkste mensen van deze wereld hebben net zoveel vermogen als 3,6 miljard mensen. De armste mensen van deze wereld. Zou het niet wat beter verdeeld kunnen worden? Zodat we geen armoede zouden hebben? Zullen we die 9 even schrijven misschien? Zouden ze doen? Kunnen wij het veranderen misschien? We kunnen iets doen. Maar het voelt vaak zo onmachtig. Zo'n druppel op een gloeiende plaat. En we doen hoor. En we moeten gaan. En we moeten het onrecht bestrijden. Maar er komt een dag dat koning Jezus komt. En dat hij het onrecht zal uitbannen. Hij zal al het kwaad wegvegen. En er zal recht en gerechtigheid zijn. Wij liepen dan in Amsterdam, wat ik al zei. We hebben ook iets gehoord over prostitutie. Vrouwen die verleid worden in Oost-Europa met een baan in Amsterdam, ergens achter de bar. Goed geld verdienen, zodat ze wat geld kunnen verdienen om dan weer terug te gaan naar Oost-Europa, naar hun familie, om hun familie te onderhouden. Ze worden gehaald, geronseld in Oost-Europa met een leugen. Ze komen naar Amsterdam. Ze worden rondgereden in Amsterdam, zodat ze de weg niet meer weten. En voor ze het weten staan ze achter de ramen. En zijn ze prostituee. En wordt hun ziel verwoest. Dat is wat het doet. wordt hun ziel verwoest. Duizenden, 6 tot 8, 9.000, nu in Nederland alleen, waarvan weet ik wat hoeveel procent gedwongen wordt om prostitutie te doen. Slavernij in onze tijd en top. Wat denk je van de kledingindustrie, waar wij onze kleding vandaan hebben misschien? Kinderen in Thailand die 7 zijn en de hele dag, 10 uur per dag in een fabriek werken met een luier om. Omdat ze niet naar de wc mogen gaan, omdat ze door moeten werken. Slavernij in onze wereld. Dit is zo hoopgevend, want er komt een dag als Jezus komt om zijn koninkrijk te vestigen. Hij zal al het onrecht uitbannen. Onrecht heeft niet het laatste woord. Derde, waarom is dat hoopgevend? Kerkverlating heeft niet het laatste woord. Ik moest het toch even noemen. Dat is ook in het nieuws. Om toch ook een beetje. We staan toch in een tijd ook met elkaar. 267 mensen per dag verlaten vandaag de dag de kerk. Hoeveel zitten wij hier? 150. Elke dag 2 keer zo'n groep verlaat de kerk. Elke dag. Dat is de tijd waarin wij leven. En weet je waarom dat zo'n pijn doet? Als ik mijn hart vertolk daarin, waarom mij dat zo'n pijn doet, is omdat Jezus is zo kostbaar voor ons en voor mij. Hij is zo onze hoop. Wij zien zoveel schoonheid in hem. Wij hebben zo ervaren dat hij ons bevrijdt van de zondemacht en dat hij vergeving schenkt en dat hij zijn liefde laat zien en dat, wat hij gedaan heeft aan het kruis. Het is zo kostbaar voor ons. En er zijn zoveel honderden mensen die elke dag die boodschap de rug toekeren. 100.000 in een jaar, een stad zo groot als Delft, verlaat per jaar de kerk. Waar staan we over 10 jaar? Ik weet het niet, maar dat zou heel deprimerend klinken. Het is het misschien ook wel, maar toch is er zoveel hoop, broeders en zusters. Want Jezus zal op een dag gezien worden zoals hij is. Hij zal gezien worden. We hebben gelezen in Jesaja dat zoals het water de bodem van de zee bedekt, zo zal zijn kennis er zijn. Iedereen zal hem kennen. Niemand zal hem meer zeggen. Ken de Heer, want zij zullen hem alle kennen. Je hoeft niet met evangeliseren dan. Ze kennen hem. En Jezus wordt dan gezien zoals hij is. Vierde en laatste. Waarom is dit zo hoopgevend? Dit grote reddingsplaatje, wat ik heb geschetst. Dit grote reddingsplaatje is de afspiegeling van persoonlijke redding. Om het toch ook even naar je hart te brengen. Naar jouw eigen hart. Kijk, uiteindelijk, Lucas 1, krijgt de maagd Maria de aankondiging. Je moet hem de naam Jezus geven. Hij zal de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En zijn naam betekent Yeshua. Je is ik ben. En Yeshua is redder. Ik ben redder. Zijn naam is redder, zaligmaker. En net zoals hij, zoals ik heb geschetst in de grote lijn. Deze kosmos zal uitzuiveren van al het kwaad. Op diezelfde manier is hij voor ons onze persoonlijke redder. En wil hij ook jouw redder zijn als je hem niet kent vandaag. Waarom? Om het kwaad en alle bindingen die je misschien wel ervaart in je leven. Alle gebondenheid in je leven. Alle zonden die je misschien wel kapot maken. Die je ziel misschien wel verwoesten. Om je daarvan te bevrijden. Om je vergeving aan te bieden. Het plaatje in het groot. Hij zal het doen. De kosmos zal hij zuiveren. Maar hij wil het nu, vandaag, in jou en in mijn hart doen. Als we ons geven aan deze Jezus, dit koningskind, om alles recht te maken in mijn hart. Zodat het kwaad wordt uitgezuiverd. En zodat er ook in mijn hart vrede en recht en gerechtigheid zal regeren. Ren naar Jezus als je hem niet kent. Alsjeblieft. Het kan misschien de laatste kerst zijn die je ooit gaat vieren. Jongelui, misschien moeilijk voor jullie, maar onthoud dit. Ren naar Jezus. Hij is jouw verlosser. Hij kan alles doen wat je zelf niet kan. En hij is zo liefdevol. En hij is zo gewillig. Jezus is alles wat je nodig hebt. En Jezus is de hoop van Israël en de hoop van de volkeren. De Heere zegene zijn woord aan ons hart.